Van harte welkom in deze dienst. Leuk dat iedereen er is. Een beetje een lentesfeer. Ik zie al iedereen leuke kleurtjes aan hebben en zo. Dus tijd voor een zonnetje. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. Ook dat de mensen thuis weer meekijken. Ook van harte welkom. Ook van harte welkom aan Alex. Ik kan hem net even niet zien door de muziekstandaard. Hi. Leuk dat, top. Leuk dat je er bent en dat je met ons Gods woord gaat delen. Dus ik ben heel benieuwd wat God ons zal brengen via jou. Nou, we zijn even in een iets andere muzieksetting. Het was vijfde zondag en we waren even aan het kijken wat we wilden met de muziek. Toen dachten we, nou, dit vinden we eigenlijk ook wel eens een keer leuk. Zo begeleiden we eigenlijk ook op de vrijdagavond de jeugdavonden altijd. Dan beginnen we met een paar liedjes en dat doen we op deze manier. Dus we dachten, nou, dat gaan we deze ochtend ook even doen. Dus ik stel voor dat we eerst even gaan beginnen met een stil gebed. Die zal ik dan afsluiten om ons even te richten op God. En daarna gaan we beginnen met het eerste lied. Ja, Vader, zo komen we voor u hier aan het begin van deze dienst. En we willen u vragen om ons hart op u gericht te laten zijn, Heer. Wilt u met uw zegen hier aanwezig zijn? Wilt u met uw Heilige Geest hier aanwezig zijn? En ons raken, Vader. En dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan voor het eerste nummer? Behalve ik. Opwekking 194, u maakt ons één.
U maakt ons één, u bracht ons te samen. Wij eren en aanbidden u. U maakt ons één, u bracht ons te samen. Wij eren en aanbidden u. Wordt u bracht ons te samen, wij eren en aanbidden u. U maakt ons heil, u bracht ons te samen. Wij eren en aanbidden u.
En aanbidden u. U brengt ons samen. We zijn hier bij elkaar, niet omdat het gezellig is, niet omdat we... Waar is dat feestje? Nee, we zijn hier bij elkaar om de Heer te dienen en om de Heer groot te maken vanmorgen. En ik mag u ook namens Hem welkom heten. Dat doe ik met de volgende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Neemt u plaats. Ik mag u hier ook welkom heten in uw eigen gebouw. En ja, ik ben ontzettend blij dat ik dit mooie drietal hier naast me heb staan. Dat is voor mij natuurlijk een verrassing. Jullie kennen ze al. Ik ook, maar nog niet in deze hoedanigheid zo. Dus wat dat betreft, ik vind dat mooi. We gaan nog eerst nog een lied zingen. En als ik naar de liturgie spiek, dan gaan we niet van hun genieten, maar gaan we van de elektronica genieten. Dus ik zou zeggen, zet hem in.
Groot is zijn majesteit, toch zij Jezus en glorie, hulde en
kijken, volgens het programma gaan we zo een lied zingen voor de kinderen. Maar ik wou even, wat met jullie delen. Namelijk, waar gaan wij het vandaag over hebben? Dan ga ik jullie vast verklappen. Dan gaan de volwassenen even met de oren dicht zitten, want anders weten ze het straks allemaal. Groot en geweldig. Ik heb geloof, de jeugd, zit hier ook volk van de jeugd? Wie zit er in de jeugd? Jullie hebben het vrijdag over Jezus gehad. Niet meer, er zit er van Rempel één. God. Goed zeg. Oh, er zitten er meer, maar ja, je hand opsteken in zo'n club, dat is ook weer zo wat. Een stomme vraag voor mij, had ik nooit moeten doen. Maar er zitten er wel meer, denk ik, of niet? Oh, ja. goed zo. Jullie hebben het vrijdag over Jezus gehad, begrijp ik. En dat vind ik gaaf, want daar gaan wij het ook over hebben. Alleen een klein beetje anders. Ik denk dat ik een ander onderdeeltje van Jezus naar voren licht. En voor de kinderen, wie bij jullie is het, dat is een hele gewetensvraag natuurlijk, wie bij jullie is de liefste thuis? Wie is de liefste thuis? Ja, daar zit de liefste. Daar zit hij. We hebben hem gevonden. Nee, ja, sommige dingen moet je misschien even nadenken, maar dan moet je, nou ja, je mag het best hardop zeggen, dat weet ik niet hoe dat bij jullie thuis werkt. En als we naar de kerk gaan, wie is er daar de liefste? Waarom gaan we naar de kerk? Wie is daar de liefste? Mama. Is mama de kerk ook de liefste? Oh, nee, je hebt competitie. Ja, mama ook. Maar hier in de kerk, dan leren we alles over Jezus. Want we vinden Jezus geweldig. We vinden hem de liefste. We vinden hem de mooiste. We leren alles over Jezus. En het zal me niet verbazen dat als jullie straks naar de kinderkerk gaan, dat je ook iets van Jezus gaat horen. Of dat je een tekening gaat maken of iets anders. We hebben het vaak over Jezus. En dan ga ik jullie verklappen waar wij het straks over gaan hebben. En dan moet je thuis maar eens even vragen hoe dat afgelopen is. Ik ga het met de grote mensen straks hebben over dat Jezus niet altijd even lief is. Jezus is ook wel eens een, kennen jullie die kreet, een hork? Kennen jullie die kreet? Een hork. Een hork is iemand die heel bot is. Dat is een hork. En Jezus kan ook wel eens een hork zijn. Daar ga ik met de grote mensen over hebben. Hoe kan dat nou? Want we lezen toch dat hij de liefste, de beste, de grootste, hoe kan die nou ook niet lief zijn? Nou, dat mogen jullie vanavond eens even aan papa en mama vragen. Niet vergeten, hè? Dan gaan wij eens opletten. En als ze het niet weten, hebben ze niet opgelet. Toch? Goed zo. We gaan eerst, voordat jullie weggaan, gaan we een lied zingen. En ik wil eigenlijk eerst even heel kort bidden, voordat we dat lied gaan zingen. Want ik denk dat als het lied afgelopen is, dan zien we één stofwolk en dan is de kerk half leeg. Dat doen we niet. Dus ik wil heel even kort bidden. Staat niet op programma, maar dat doe ik lekker toch. Voor jullie. Ja? Dank u wel, Vader, dat wij hier zo bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen beginnen met een glimlach. Dat we mogen lachen om datgene wat om ons heen gebeurt met de kinderen. En dat we samen mogen zijn om u groot te maken. En dat dat ook gewoon kan, terwijl we lol hebben. We willen vragen of u bij ons bent. En wil vandaag ook bij de kinderen zijn die straks naar hun kinderkerk gaan, naar hun eigen dienst, waar ze van u horen, waar ze bijbelverhalen horen en waar ze daar misschien iets creatiefs mee mogen doen. Heer, wilt u bij de kinderen zijn? En dank u wel, Vader, dat er toch in deze gemeente zo'n heerlijk club kinderen is. Dank u wel, Vader, dat u erbij bent. Ook bij hen. Amen.
Gegeven. Het begint bij Genesis en tot en met Openbaring. Zie je wie en wat hij is. Het is niet altijd even simpel, soms begrijp je het niet meteen. Maar zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. Door de geschiedenis en we mogen gaan ontdekken hoe fantastisch goed hij is. Hij zal doen wat hij beloofd heeft en hij laat ons nooit alleen. Ja, zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde. Hij is al. zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer.
Dan gaan jullie naar je eigen dienst. met deze lofzang aan Jezus in ons achterhoofd wil ik u uitnodigen om de Bijbel te openen en samen met mij te lezen uit Matteüs 15 vanaf vers 21. Matteüs 15 vanaf vers 21. En hij gaat zo denk ik ook achter mij verschijnen. Hey, ik heb geen klikkertje. Of ligt hij hier? Dat is misschien wel handig. Als jullie nou niet weggaan, maar gewoon rustig blijven zitten, ga ik even een klikkertje halen. Dat... pom, 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 pom. Tja, van goede voorbereiding is het halve werk, hè? Scheelt dat ik me thuis voel. Dan, Goed. Ja, perfect. Het werkt ook nog. Matteüs 15, vanaf 21. Naar Tyrus en Sidon. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyros en Sidon. En plotseling klonk de roep van een Kanaïtische vrouw die uit de streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg. Anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij en wierp zich voor hem neer en zei, help mij, Heer, help mij. Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei, zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen? Toen antwoordde Jezus haar. U hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Een Kanaïtische vrouw komt naar hem toe en zij is verworpen door God. Ze is maar een hond. Tjonge, wat is dit voor een verhaal? Wat gaat hier nou voor bemoediging vanuit? Daar staat ze, verbijsterd, vernederd, afgewezen, verworpen. Zij kent de Heer en weet waar ze haar hoop kan ontvangen. Maar nu zou ze het kunnen uitschreeuwen. Ze voelt zich alleen, verlaten. Veel mensen zullen dit ongetwijfeld ook herkennen in hun leven. Door allerlei oorzaken, door ziekte, ruzie, tegenslag, eenzaamheid, verlatenheid. Hier is de ziekte van een dochter, een dierbare, die de vrouw tot Jezus doet komen. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. We draaien de film even een stukje terug. Het verhaal dat zich hiervoor heeft afgespeeld is de verzoeking van de fariseeën, waarbij ze de Heer lastig vielen met allerlei vragen over het gedrag van zijn leerlingen. Ze hadden hun handen niet gewassen voor het eten en het was niet de eerste keer dat de Heer de fariseeën terecht moest wijzen. Hij had er genoeg van. Hij was vermoeid. Hij had ook het volk toegesproken en ze ontmoet. En hij had er ook genoeg van om nu even te stoeien en te vechten met hypocritische en wettische leiders. Ze waren naar hem toegekomen met hun dwaze beschuldigingen dat zijn discipelen de tradities van de ouderen niet respecteerden. En ze maakten een grote ophef over vlees en drankjes en handen wassen en dat soort geneuzel. Misschien kent u het verhaal. De overlevering versus het woord. De gewoonte die we allemaal hebben versus datgene wat in de schrift staat. Misschien kent u het verhaal. De Heer had ze op zijn manier op hun plaats gezet. Dat was goed. Maar nu had Jezus het wel even gehad. En hij was vertrokken naar het gebied van Tyrus en Sidon. En dat staat er dan in zo'n klein zinnetje, of een kopje in dit geval, hebben de Bijbelvertalers erboven gezet. En het staat in een klein zinnetje. Maar het is toch een stoere wandeling. Ik weet niet waar ze naartoe gegaan zijn. Ik weet niet precies waar ze vandaan vertrokken zijn. Maar we weten in welke regio die was en welke regio die naartoe ging. En dat gaat toch minimaal over 85 kilometer. Marcus vertelt ons dat ze even wilden ontsnappen. Want dit gedeelte lezen we ook in Marcus. En hij gaat, waar ga je dan naartoe? Als je even wil ontsnappen aan de dagelijkse gang, dan ga je richting de kust. Even uitwaaien, het oude Fenicische gebied. Het oude gebied van de Canaanieten. Even weg van het Joodse volk. Ze hadden het plan om zich terug te trekken in een huis, lezen we in Marcus. Even geen gedoe, even geen sores aan de kop, even geen mensen om je heen. Heerlijk. Wij kunnen er ook naar verlangen. Ik vind het wel grappig, want dit laat ook zien dat Jezus gewoon mens is. Op dat moment dat hij rondwandelde, kon hij ook moe zijn. Kon hij er ook even genoeg van hebben. Hij was even weg. Geen gedoe. Maar dat werd verhinderd door deze vrouw die hen lastig viel. Frappant is dat Marcus in zijn evangelie claimt dat de vrouw een Griekse was uit Syro-Fenicië. Terwijl Matthäus, we hebben het gelezen, zegt dat het een Canaïtische of Canaanische, wat is het, ik weet dat andere wat ze tegenwoordig in de vertaling ook gebruiken, maar een Canaanitische vrouw. Hé, een kleine discrepantie in de tekst. Hoe kan dat? Klopt het wel? Liegt één van de twee? Is het een ander verhaal? Nee, dat valt gelukkig niet. Dat valt gelukkig mee. En het is niet heel vreemd namelijk. De Canaïten, de Feniciërs en de Filistijnen zijn eigenlijk min of meer één en hetzelfde volk, historisch. Heel in het kort, om even de familie te duiden, de geschiedenis daar te duiden. De meest bekende duiding van dit volk, ook in de historie, is de Feniciërs. Een zeevarend handelsvolk dat in de loop van eeuwen zich gevestigd had op allerlei koloniën langs de kust van de Middellandse Zee. En het Fenicische volk was met name heel bekend in hun strijd tegen de Romeinen. We kennen denk ik allemaal nog wel de strijd van Hannibal, de generaal die met zijn olifanten en zijn leger de Alpen overtrok. Dankjewel, ik heb het hier allemaal staan, maar ja, dus wat dat betreft, dat is een van de bekendste Feniciërs, zoals wij die hem kennen. En deze Feniciërs hadden zich in de eeuwen daarvoor ook gevestigd in Israël in 5 stadsteden. Daar lezen we in de Bijbel ook wel over. Alleen werden ze hier de Filistijnen genoemd. De Israëliërs, of de Joden, noemden hen de Filistijnen. En in de Bijbel lezen we ook veel over hen, u weet het. En een van de bekendste Filistijnen daar is Goliath, die gestoeid heeft met David. Historici geven tegenwoordig aan dat de Feniciërs of de Filistijnen zich toen vermengden met het volk de Canaïten. De Canaanieten die al eerder in dat volk woonden. Dus het min of meer werd één volk. Bijbels gezien stammen de Canaïten af van Canaan. De kleinzoon van Noach, die door Noach vervloekt was. Goed, zullen sommigen zeggen. Heel interessant, dit stukje historie. Maar wat gaan we daar nou mee doen? Wat jullie vast mogen houden is dat de Canaanieten, de Filistijnen of de Feniciërs eigenlijk voor de Joden allemaal één pot nat waren. Dat is makkelijk. Voor de Joden staan ze bekend als de oude bekende vijand. Het vervloekte volk dat hen zoveel heeft dwarsgezeten. Daar komt het op neer. En Marcus schrijft zijn evangelie meer voor de tijd waarin hij op dat moment is. Hij schrijft het voor het hedendaagse publiek. Korte verhalen waarin het meteen to the point komt. Romeins, Grieks of waar dan ook vandaan. Hij schrijft wat er gebeurd is. En Matthäus maakt hier een verbinding met de oude strijd van Israël tegen de Kanaanieten. Voor Matthäus is dit niet zomaar een vrouw. Matthäus maakt de situatie ook meteen theologisch. Hij begint zijn evangelie dan ook met een geslachtsregister. Matthäus schrijft heel erg naar de wortels in het Joodse en naar de theologie, naar de diepere laag. Hij wortelt de Messias aan zijn tijd op aarde veel meer in de Joodse historie. In ieder geval, wat we ook ervan kunnen zeggen, deze vrouw was een verstandige vrouw. Ze had de boel goed op een rijtje. Maar ze was ook een vrouw op een missie. Ze had van Jezus gehoord. We kennen de uitdrukking, news travels fast. En ook in die tijd lijkt dat wel zo te wezen. Ze kwam uit het redelijk verre noorden. Ver weg. En ze zal dus, omdat Jezus niet veel noordelijker geweest was, moest ze het dus van anderen gehoord hebben. En in die tijd waren er geen kranten, geen internet, geen telefoon waar je nog eens even wat achteraan kan bellen. Allemaal niets van dat alles. Alles moest gebeuren via delen. Maar ze had dan toch van Jezus gehoord. En niet alleen dat, ze had zoveel van Jezus gehoord dat ze ook al haar vertrouwen in hem gelegd had. Nou, als je daarover nadenkt, dat is wel heel veel om tot je te laten komen. Zij had gehoord dat deze man mensen genas. Zij had gehoord dat er bij deze man hoop was te halen. Nou, ze had hem nog niet gezien. Ze wist natuurlijk niet waar hij heen ging. Dus ze ging op reis. Ze ging naar beneden. Ze ging naar het zuiden. Ze was op reis gegaan. En ze had hem opgezocht. Best fascinerend als je daar heel even stil bij staat. En opeens staat zij voor hem en schreeuwt het uit. Heer, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig ziek, door een demon bezeten. Maar Jezus had even geen spreekuur. Jezus had even geen tijd voor deze wanhopige moeder. En toch staat zij daar. En ze schreeuwt het uit, alsof ze zeggen wil, hier ben ik dan, Heer, help mij. Ik heb u nodig. In eerste instantie wordt ze compleet genegeerd. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik het gevoel heb dat ik genegeerd word, dat brengt niet het beste in mij naar boven. Maar dit is geen gewone situatie. Dit is voor haar geen normale situatie. Voor deze vrouw is het pure noodzaak. Hier heeft zij haar hoop liggen. Haar dochtertje is ziek. Ze is bezeten. En haar brandt het geloof ook in deze man. Deze man kan het voor haar dochtertje weer mogelijk maken. Het geloof dat hij haar hoop is. En misschien herken je dat zelf ook wel. Dat je niet gehoord wordt. Je gebed wordt niet gehoord. Je wordt niet begrepen door de mensen om je heen. De twijfel die je aangrijpt omdat je niet gehoord wordt door God. Daar staat het echter. Hij echter antwoordde haar met geen woord. Wow. Het geloof van deze vrouw wordt wel heel erg op de proef gesteld. Maar zij geeft niet op. Zij klampt zich aan vast aan deze hoop, aan Jezus. En ze blijft roepen. En ergens begint het de discipelen wat te irriteren. Zij zeggen tegen hem, stuur dat mens toch weg. Want ze roept ons straks nog na ook, dat gekrijs achter ons hebben we niet nodig. Stuur het toch weg, die aandacht willen we helemaal niet. We komen hier voor de rust, niet voor wat anders. En hij antwoordde aan hen, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Begrijpt u dat nou? Begrijpt u waarom deze Jezus zo'n arme vrouw zo in de kou laat staan? Dat doe je toch niet? Waarom voelen zoveel mensen zich door God en door mensen verlaten? Hoe komt het toch dat God vaak zo ontzettend ver weg lijkt? Waarom hoort hij niet? Waarom hoort hij ons schreeuwen niet? Waarom hoort hij het schreeuwen van deze vrouw niet? Het schreeuw om hulp. De vrouw had nog zo geroepen. Zoon van David. Zij wist wie hij was. Messias. Hij die door de oude profeten aangekondigd werd als de zoon van David. Ze wist het. Ze is maar een heidense vrouw, maar toch weet zij maar al te goed. Toch komt zij ook tot hem, omdat hij de Messias is. Ook dat weet zij. Hij zal het koninkrijk van God brengen, dat in de Messiaanse tijd niet alleen Israël zal omvatten, maar dat de hele wereld zal omvatten. Dus hij is ook voor haar gekomen. Zij durft erom die stap te nemen. Hier staat een heidense vrouw die zich heel goed bewust is wat er te verwachten kan, waar die haar hoop ligt. Maar dat betekent toch ook dat God van Israël dan voor haar er was? Zij had dat, denk ik, beter begrepen dan de discipelen. Nou heeft de historie wel laten zien, de Bijbelse historie, dat de discipelen vaker iets niet helemaal begrepen. Maar hier werden zij outflanked, hier werden zij weggemanoeuvreerd door een heidense vrouw die het beter begreep. Daardoor stond die vrouw er bij de discipelen slecht op. Zij was maar een heidense vrouw immers. Ach, deze mannen hadden beter moeten weten. Maar is het ook vaak niet nog steeds zo in de kerk ook? Kerkmensen denken het soms veel beter te weten dan God. In ieder geval is dat dan de eerste uitdaging waar deze heidense vrouw en misschien ook de mensen buiten onze gemeentes mee te maken hebben. Met ons bedweters. Met ons als discipelen en volgelingen van de Heer. Wij weten het. Het voordeel van de mensen, dat is toch aardig wat om mee te boksen. Matthäus onderstreept dit door haar als de oude vijand te introduceren. Een Kanaïtische. Wat moet deze vrouw zich ellendig gevoeld hebben? Buitengesloten door de mensen en nu ook door hem, de zoon van David, op wie ze zo gerekend had. Maar ze laat zich niet wegsturen. Nee, haar hoop grenst aan wanhoop. Als zij blijft roepen en blijft vragen. In haar isolement, in die grote eenzaamheid van haar geloof, blijft ze toch de Heer zoeken. De volhouder wint. Daar gaat het ook vaak om in het geloof. En dan komt eigenlijk het ergste nog. Tot nog toe is ze eigenlijk alleen nog maar genegeerd. Jezus antwoordde: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de honden te werpen. Auw. Ze wordt door Jezus even weggezet als een hond. Sommige Bijbeluitleggers claimen hier dat Jezus haar wel kende. De Zoon van God is immers alwetend. Ze zeggen dat Jezus haar geloof op de proef stelde. Ik ga wel mee met de gedachte dat Jezus hier niet gewoon spreekt over brood, maar dat hij spreekt over het brood des levens. Daar ga ik wel in mee. Maar de rest, eigenlijk kies ik ervoor om te lezen wat er staat. Hier staat een verhaal. Een verhaal dat opgeschreven is, in dit geval door Matthäus. Maar niet alleen Matthäus. Woorden of situaties in de Bijbel hebben wel vaak ook een theologische betekenis. Ook een extra verdieping en daar mogen we open voor staan. Maar hier in deze situatie, waarbij Jezus haar afwijst, kies ik er even voor te lezen wat ik lees, te lezen wat er staat. Het is immers geen gelijkenis, het is een momentopname. Een momentopname van wat er gebeurt. Dus ik lees helemaal niet dat Jezus haar testte. Nee. Hier wordt haar het brood ontzegd. Want het was voor de kinderen, de Joden. Jezus was met een doel op aarde gekomen. Hij moest het volk van God, de Joden, bereiken met zijn boodschap van hoop en redding. Je mag het een beetje zien als de gelijkenis van de wijngaard. Hij was gekomen om de houders van de wijngaard te corrigeren. En dan was het niet de bedoeling dat hij ook nog een paar trossen druiven aan toevallige passanten gaf die honger hadden. Nee, nee, nee. Hij was op weg naar de wijngaard. Daar moest orde op zaken gesteld worden. Hij was gekomen naar de aarde om zijn volk, het Joodse volk, weer bij hem te brengen. Bij God te brengen. Maar weer even terug naar de tekst. Hoe je het ook leest, hier wordt de vrouw gelijkgesteld aan een schurftige straathond. Straathonden die elke dag moesten vechten om iets te eten te krijgen. Eigenlijk is het je reinste vorm van discriminatie. Ze is verworpen door God, ze is maar een hond. En waarom? Omdat ze geen Joodse is? Wat erg. En daar staat ze nu. Verbijsterd, diep ongelukkig, vernederd, afgewezen, verworpen. Ze zou het kunnen uitschreeuwen. Net als Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar deze vrouw, vol van geloof, had de boel goed op een rijtje. Ze was slim en mogelijk als vrouw ook wel gewend dat ze hier en daar haar beste beentje voor moet zetten om iets voor elkaar te krijgen. Nee, ze zou niet worden teruggezet. Wijs als ze is, maar ook behoedzaam en voorzichtig, antwoordt op zijn manier dat ze eigenlijk zegt, ja heer, ik ben een hond, dat klopt. Ik ben het niet waard om tussen u en uw kinderen te staan. Ik begrijp dat. Ik weet het. U bent niet voor mij gekomen. Ik realiseer me dat. Ik ben een buitenstaander. Nee, dat weet ik. Maar, de honden van de straat die eten toch ook van de kruimels die niet voor hen bedoeld zijn? De kruimels die van de tafel afvallen en die op de straat vallen, daar eten de honden toch van? En heer, in die paar kruimels die ik op de straat vind, daar zit toch ook voldoende kracht voor mij om mijn hoop te vinden? Die voedingskracht, in die paar kruimels, daar zit nog steeds mijn hoop. Ik ben het misschien niet waard, dat realiseer ik me, en u bent niet voor mij gekomen, maar als ik de kruimels oplik die nog achter zijn gebleven, dan kan ik daar toch ook voeding uit krijgen? Wijs, verstandig, maar ook voorzichtig als zij is, boog zij voor haar Heer, erkende haar plaats en nog vond zij hoop en nog vond zij geloof. Wat deze vrouw speciaal maakt, was haar hoop en haar hoop en haar geloof en de erkenning van haar plaats. En Jezus erkent haar weerwoord en sprak: wow, vrouw, groot is uw geloof. Hij zei niet, groot is uw liefde voor uw kind. Nee, hij zei niet, groot is uw nood. Ik herken het. Of groot is uw logische redenatie. Ja, best een punt. Nee. Hij herkende haar geloof en hij zei, o vrouw, groot is uw geloof. Ik zei net dat je eigenlijk moet lezen wat er staat. Maar ik ben stiekem ook wel een beetje een beelddenker. Ik lees de verrassing van de Heer in zijn ogen. Ik lees de liefde en de erkenning in zijn ogen. De verrassing in zijn ogen. Ik lees de trots op haar geloof. Er zijn twee gevallen van buitengewoon geloof die we hebben gelezen in de evangelie. In beide gevallen waarin onze Heer zijn verbazing uitte over het geloof, waren de gelovigen heidenen. We kennen het verhaal van de centurion in Capernaum. En zei hij, voorwaar, ik zeg u, ik heb niet zo'n groot geloof gevonden. Nee, niet in Israël. Die centurion. Het is heel bijzonder dat dit geloof van de buitenstaanders komt, van schijnbaar onwetende. Maar ondertussen, hoezo onwetend? En dan gebeurt het wonder. Juist op het moment dat de vrouw ver van de redding weg blijkt, dat ze afgewezen lijkt te zijn, afgewezen door zijn volgelingen, genegeerd door de Heer, en als een hond wordt geschouwd, in die verlating, op dat moment van aanvechting, blijkt Gods liefde het dichtst nabij. Zij heeft de kracht om in die diepte van de verlating en van God om overeind te blijven. Haar hoop nog steeds op hem te vestigen, en hem zelfs te houden aan zijn woord. Zij vangt Jezus in zekere zin zelfs in zijn eigen woorden. Zij werd als de hond die hoop vond in de kruimels die achterbleven. Daar ligt grote kracht. Daar ligt de grote kracht van haar geloof. Zij buigt niet initieel onder Gods oordeel. Zij wordt niet boos van het oordeel. Het gaat niet met God in discussie over haar plaats. Nee, ze accepteert haar plaats en geeft zich eraan over. maar blijft ook vooral de hoop zien. O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Amen. We hebben bij ons in de gemeente hebben ook gesprekgroepjes. En vaak worden dan aan aanleiding van een preek worden een aantal vragen meegegeven die de mensen dan mee naar huis kunnen nemen. En dan door de week, als ze bij elkaar komen, groepjes van 3 of 4, om daar nog even over na te denken. Ik ben zo vrij geweest om die vraag hier ook neer te leggen. Doe ermee wat u wil. Op zich is dit misschien goed om eens met iemand over van gedachten te wisselen. We gaan zingen. En we hebben het verhaal gehoord van verrassend geloof. Oh, je wil een foto maken. Ja, sorry, kan u nog even terug? De 3 vragen. Er wordt een foto van gemaakt. Heel mooi. Anders heb ik ze hier ook wel op een papiertje. Ja. Ja, eentje terug. Daar zijn ze. Wij gaan zingen. En we gaan de Heer prijzen. Prijs hem in je dag voor morgen. Hij heeft je hart. Prijs hem.
Prijs hem in je dag vol zorgen, in je angst voor morgen zing dan je lied en prijs hem als de storm te keer gaat, als je
zingen samen, prijs hem, want zijn liefde
Mogen we danken. En dat wil ik graag samen met jullie doen. En Marijke, dit hadden we niet afgesproken, maar staat er op jouw lijstje, jij doet straks de mededelingen, staan daar ook zieken?
Er staan niet specifiek zieken.
Oké, dan als daar zieken op hadden gestaan, dan had het misschien voor het gebed goed geweest om dat met jullie te delen. Maar jullie kennen de gemeente zelf het beste, jullie kennen het beste de mensen die thuis ziek zijn of die hoop nodig hebben of die een gebed kunnen gebruiken. Dus ik wil vragen of ik het gebed aan u kan laten. Spreek het kort en duidelijk uit en laten we daar samen amen op roepen. En als ik dan als laatste daar eindig, dan zingen we allemaal staand het gebed dat onze Vader ons geleerd heeft uit Opwekking 4:36. Ja? Mag ik u uitnodigen?
Voor de woorden die gesproken zijn. Woorden van hoop, van liefde, van trouw. Vader, wij danken u voor 75 jaar Israël. U bestaat uw volk al vele eeuwen, maar de huidige staat Israël viert 75 jaar bestaan. Het bestaan wat aan alle kanten betwist wordt, maar wij mogen zien dat u trouw bent. Trouw bent aan uw volk, trouw bent aan uw belofte. En door die trouw mogen wij weten dat u ook trouw aan ons bent. Vader, wij danken u voor uw volk, voor uw woord, dat zij verspreid hebben over de hele wereld. En wij bidden u voor dat volk, voor onze oudere broer. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem, de stad van de grote koning. En wij zien uit naar uw wederkomst op de Rijkweg bij die stad. Dat wij samen met elkaar, Jood, Christen, het maakt niet uit, naast elkaar, schouder aan schouder, u tegemoet mogen zien. Wat een dag zal dat zijn dat u komt. Maar totdat die dag komt, bidden wij u om vrede, om rust voor uw volk, voor uw stad. En zegenen wij Israël. In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.
Vader, ik wil u vragen, Heer, dat u dicht bij de nabestaanden zijn van Gerrit, die overleden is hier afgelopen week, dat we dat bericht mogen krijgen. Wilt u hen heel dicht nabij zijn met uw kracht en liefde, Heer? En dat morgen als crematie plaatsvindt, Heer, dat u daar ook dicht nabij zijn met uw geest. In Jezus' naam.
Dank u wel, Vader, dat ze weer thuis is. En wilt u haar ook verder helemaal genezen. En dat bid ik u in Jezus' naam.
Amen.
Dank u wel voor je gezond. Dat ik helemaal gezond ben. Dank je wel dat ik hier ben. Dank je wel voor de broederschap, menselijke vrienden. Dank je wel.
Heer, geef toch dat wij geopende ogen hebben voor onze naasten. Voor de mensen vlak bij ons, die in nood en verlatenheid zitten. We zijn zo druk met onze hobby's, met onze vakanties, met al het mooie en fijne dat we van u gekregen hebben. Dat we verslaafd aan raken. En geen oog voldoende hebben voor de nood in ons omgeving. Heer, bedank u dat u een geweldige God bent. Dat u in Jezus de zoekende Vader toont aan deze wereld. En dat u zoveel liefde hebt gehad dat u gekomen bent om te dienen en uw leven te geven. Tot de loskoopprijs voor allen. Amen.
Amen.
Dank u wel, Vader, dat we zo bij u mogen komen met datgene wat we in ons hart hebben. Of we het uitspreken, of we denken, als we het uitspreken naar u, Heer, of we de gedachten aan u geven, dan weten wij dat u gehoord, dat u hoort. Heer, dank u wel dat we onze hoop op u mogen vestigen. Een hoop, een woord dat ons zoveel lading biedt en dat soms zo ver weg lijkt. Heer, wil ons helpen om ook die hoop te blijven uiten en die hoop te blijven bidden en te danken ook voor datgene wat u ons schenkt. Dank u wel, Vader, dat u er vanmorgen bij was. Heer, willen we onze hoop op u vestigen. Amen. Mag ik u uitnodigen?
onze Vader in de hemel. Heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo op hier op aard. Onze Vader in de hemel. Heilig is uw naam. Laat uw
heb ik nog voor u de mededelingen. De bloemendienst, er staat weer een mooi boeket klaar. Die zijn deze keer voor zuster Henny en die worden gebracht door zuster Jannie. Nou, we hebben natuurlijk meerdere Jannies, maar de juiste Jannie weet het denk ik wel. En anders staat het in de nieuwsbrief. De collectes. De eerste is voor het werk van de gemeente en de tweede is voor Hoop voor Nepal, waar natuurlijk Jan bij betrokken is. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Aan het einde van de dienst zal weer de giftcode op het scherm verschijnen. En u kunt natuurlijk ook nog fysiek geven. En dan zal Jasper waarschijnlijk weer bij de deur staan. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om in de tuinzaal hierachter nog een kopje koffie of thee te drinken. Met vast wel een koekje erbij. Er is gebed bij de kaars na de dienst. Er staan twee gemeenteleden voor u klaar om met u te bidden, mocht u dat willen. Mocht u iets op uw hart hebben of mocht u willen dat iemand voor u of voor iemand anders bidt, dan kan dat. Dan kunt u na de dienst bij de kaars komen. Verder heb ik geen bijzondere mededelingen staan of bijzondere activiteiten. Dus Volgens mij was dat het. Nog vragen?
Ja. Geen vragen? Dan mag ik u nog een cadeautje meegeven. En dan wil ik u vragen of u wil gaan staan. Ik mag u de zegen meegeven. En dat doe ik met, we hebben net het gebed gezongen dat we van de Heer geleerd hebben. En ik wil u ook graag de zegen meegeven zoals de Heer die aan ons geleerd heeft. Uit Numeri. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. De Heer sprak vanmorgen en ik mag deze woorden gebruiken om u als gemeente, als vrienden, als gasten te mogen zegenen met deze woorden. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn aangezicht op u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
Dan zijn we alweer toe aan het laatste lied. Ik denk dat het leuk is om inderdaad te blijven staan. Dat doe ik denk ik zelf ook even. Mijn verlosser leeft. Fijne zondag gewenst.
Is it where?
prijs hem. In je dag vol zorgen, in je angst voor morgen zing. Zing dan je lied en prijs hem. Als de storm te keer gaat, als je nergens licht meer ziet, want God vergeet jou niet. Hij hield je hart, je huilt niet meer. Hij maakt je heel en morgen dans je weer. Hij hield je hart, je huilt niet meer. Hij maakt je heel en morgen dans je weer. Prijs hem, laat de hele wereld weten dat God ons niet is vergeten. Wij zingen samen, prijs hem, want zijn liefde redt ons. Prijs hem, want zijn woord bevrijdt ons. Prijs hem, wij zingen samen, prijs hem, onze God is machtig. Prijs hem, wat hij maakt is prachtig. Prijs hem, hij houdt alles overeind. Zijn liefde kent geen eind. Zijn liefde je hart, je huilt niet meer. Hij maakt je heel en morgen dans je weer. Er komt geen einde aan zijn koninkrijk, want hij komt terug en hij zal koning zijn. Hij zal koning zijn. Hij zal koning zijn. Hij zal koning zijn.
Prijs hem.
Prijs hem. Onze God is machtig. Prijs hem. Wat hij maakt is prachtig. Prijs hem. Hij houdt alles overeind. Zijn liefde kent geen eind. Zijn liefde kent geen eind. Je helpt niet meer.
Jij bedankt.
Hij maakt je heel en morgen dans je weer.
Bas ging te weinig ook.
Oh echt?
Ja.
Oh, nou, dat was
want hij zal koning zijn staat ook in het. Dus het is in totaal zijn het er vijf.
Ja,
we deden, volgens mij nemen.